Ja, vrienden, Babel, een grote wereldmacht, met pracht en praal, een geweldige organisatietalent hadden ze daar, om alles in orde te maken. Er werd ook het Gouden Hoofd genoemd, het mooiste en het grootste van het grote beeld, het Gouden Hoofd, Nebukadnezar. Daar komen we later op als we nog verder gaan met deze geschiedenis. Wat hadden ze gedaan? Ze waren naar Jeruzalem gegaan. De soldaten van Nebukadnezar hadden Jeruzalem beledigd. Later is ook de tempel door Nebukadnezar verwoest. Maar ze hadden de gouden vaten en de spullen uit de tempel geroofd. En die hadden ze dus geplaatst bij de afgoden, in de afgodentempels van Babel. Je kan in het Grieks zeggen Babylon, hè. Daar stonden dan die afgoden. Wat zal God doen? Is God weg? De tempel verwoest? De Joden weggevoerd? Vier mannen die bekend zijn in dit gedeelte. Die ook weggevoerd waren. Kinderen van God waren prinsen. Vorige keer ook genoemd. Dat de profeet bij Hizkia zegt. Uw prinsen zullen weggevoerd worden naar Babel. En dat gebeurde ook. We zien wel. De schrift komt uit, mensen. Laten we daar in de eindtijd ook rekening mee houden. Hè? Dus we denken nu na wat er gebeurde, want wat is er nu gebeurd? Daar met dat grote rijk, dat prachtige Babel, dat gouden hoofd. Plotseling, het lijkt wel een bankroet. Wat is er gebeurd? Zijn de vijanden in het land gevallen? Nee, dat niet. Is er een grote oproer? Ook niet. Is er hongersnood? Ook niet. Er was alleen maar een droom. Dat verschrikte Nebukadnezar zeer. Eén droom. En als je het goed leest, is die droom van God. Ook voor ons heel belangrijk. Want die droom die gaat zo verder dat wij weten van die vijf rijken en die eindtijd waar wij in verkeren met die voeten van ijzer met leem gemengd, met die 10 tenen. Nou, er is heel veel over na te denken, daar zijn we ook nog lang niet. Maar misschien komen we daar ook nog wel aan toe. Maar in ieder geval, een droom. Dat verschrikte Nebukadnezar zeer. Zo'n grote, machtige vorst. Dat gouden hoofd. Zo'n organisatietalent en alles wat hij kon en had wat te spreken of het gebeurde er. Eén droom van God, dat was helemaal van de kaart. En hij roept omdat hij die droom gehad heeft. Roept hij de wijzen bij elkaar, de afgoddienaars. Hij spreekt niet meer de God van de hemel en de aarde. En de Heilige Schrift leert ons wel. Niemand is te verontschuldigen, ook van de heidenen niet. Leeft u maar in Romeinen 1. Want ze kunnen weten aan de natuur dat er een God bestaat die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wij mogen daar veel verder in blikken en in geloven, omdat wij het woord van God, de openbaring hebben van het woord van God. En het geloof mogen hebben dat Jezus voor ons gestorven is. Maar zij, die afgodendienaars, die, en zo ging het ook in die oorlogen, dan, dat zag je ook bij de Filistijnen, dat ze de ark hadden veroverd en die werd dan geplaatst in hun tempel. En dan valt dat beeld helemaal in elkaar. Dat precies datzelfde idee hebben ze nu nog, en dat was toen ook nog zo. Hè, die afgodendienaren, die willen de God van de hemel overroelen, hè. Dat hij, dat aan zijn zaak en aan zijn naam niet meer gedacht wordt. Nou, daar roept God ons ook vanmorgen toe. Houd stand in het woord van God. Wat er ook op ons afkomt. Om hem te loven, te prijzen, de eer te aanbidden. En met lofzang tegemoet te treden. Want hij is onze God. Nou, dat gaat blijken bij die vier jongens. Nou, die koning die roept die mannen bij elkaar, hè? Dus, dat zijn dus de tovenaars, astrologen, de magiërs en de elite mensen, de wijzen, de Galdeën. Nou, de tovenaars, wat doen die? Die hebben contact met de doden. Die denken met de doden, die weten veel meer, die zijn al in soort in de eeuwigheid en we hebben contact met de doden en die kunnen we aanspreken en dan kunnen we daardoor dingen weten of uitleggen aan de mensen. Daardoor krijgen we ook macht. astrologen die kijken naar de sterren, hè, daar heb je de horoscoop. Tegenwoordig kan je ook die horoscoop zien. Nou, doe dat maar gewoon niet, want dat is allemaal afgoderij. Het is fictie. Hè? Dus die waren er ook bij. En dan ook de magiërs die de magie gebruiken in de occulte wereld om dingen bekend te maken. Die mannen staan daar dan allemaal voor die koning. En dan ook de Galdeën, de elite, de wijze. Ja. En nou stelt Nebukadnezar een vraag, een vraag die eigenlijk niet kan, toch? Want hij zegt, ik heb gedroomd, maar mijn is de droom ontgaan. Of nou, één zegt wel en ander niet, maar dat laten we even staan. Maar hij zegt, jullie moeten uitleggen wat ik gedroomd heb en jullie moeten ook uitleggen wat die droom betekent. Nou, zeggen zij, koning, als u ons de droom vertelt, dan kunnen we die uitleggen. Maar de koning denkt, ja, als ik de droom vertel, dan kunnen ze allerlei verhaaltjes daarvan gaan maken. Maar gaan jullie, als jullie dan zo met die occulte wereld bekend zijn, en met die afgodendienst, en met die machtige afgoden, ga dan nu maar vertellen welke droom ik gedroomd heb. Nou, dan loopt het helemaal op vast. Ze proberen van alles. Nou, dat konden ze niet. Zelfs werd genoemd dat ze zeiden van, ja, dat gaat zo ver, dan moet je wel een god zijn. Dat is van God om zoiets te kunnen. En dat is van de goden, die woont niet bij ons. Nee. Als je zo'n magier bent, een tovenaar, astrologie met een horoscoop, de wijsheid van de wereld en je gaat daarmee aan het werk, dan leef je niet onder de God des hemels, maar dan leef je onder de kracht van de demonen, mensen. Dat zijn de machten van de demonen die rondgaan in deze wereld om alles wat van God is stuk te maken. Ze leefden uit de kracht van de demonen en dat was het ook. Dat is Babel, dat zich tegen God verheft, wat in de eindtijd zo openbaar komt. Babel, Jeruzalem. En nu is Jeruzalem al helemaal verwoest, de tempel verwoest. Maar God is niet verwoest. Hij heeft het toegelaten door de zonde van het volk. Maar Jeruzalem zal tegenover Babel staan en Jeruzalem heeft al overwonnen en Jeruzalem zal overwinnen. Maar dat zal dadelijk als een vierdimensionaal uit de hemel neerdalen voor de mensenkinderen. Met al die prachtige poorten. Jeruzalem, het Sion van God. Waarvan in de profetie Jesaja staat dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem. Om God te loven, te prijzen, te eren. Hij is God. Nu worden de Joden weggedaan en vergruisd en stuk gemaakt. Maar er komt een tijd dat men het Joodse volk zal gaan eren. Spreekt de profetie van Jesaja. Onderzoek de schriften, mensen. Er is veel in te vinden hoe mooi en geweldig het is welke God wij hebben. Mist het niet. Vroeger op de school, schiet me nou even er binnen, de hoofd van de school, die zei tegen de kinderen, instappen in de trein en mis de trein niet. En als je dus ook je best mag doen en mee mag doen, dan zal je dadelijk spinazie eten, zei die dan. Hè? Met andere woorden, dan komt het wel goed met jou. Nou, zo is het ook met het woord van God. Dat je dus, ga mee met dat woord van God. Zoek hem en leef. Want dit is werkelijk zo nodig, vooral in de eindtijd, dat wij standvastig zullen zijn en de anderen het op zullen roepen tot geloof en bekering. Want hij is onze God. Nou, daar staan die wijzen, hè. Die mannen die allemaal met de demonen te maken hadden en allemaal fictie. En er komen natuurlijk ook dingen uit. Denk niet dat die demonische krachten geen kracht of geen macht hebben. Soms gebeuren er ook wonderen door die demonische machten heen. Mijn vader had daar inzicht in. Was hij ziek geworden, was 89 jaar. En hij zegt, ja, toen zei hij, je moet daar en daar naar die occulte man toe. Hij zegt, nee, ik ga naar mijn God. Let daarop, want ze kunnen soms wel dingen doen, maar even later is het toch fout. Maar met God zing je de psalmen, die laat ons nimmer schaamrood staan. Nou, de koning zegt, jullie kunnen dat niet. Hij wordt boos, hè. Die Nebukadnezar, jullie kunnen dat niet. Jullie zullen in stukken gehakt worden. Hele grove woorden. Hè? Dus die soldaten, die macht, die Arioch, de hoofd van de slachter, zeg maar, van al die mensen. Het was natuurlijk een heel veel, hè. Dat grote Babel had natuurlijk heel veel mensen die adviseurs, zou je kunnen zeggen, hè, van de koning. En als ze een oorlog begonnen of als ze een bepaalde daad gingen doen, dan gingen ze eerst naar die tovenaars en naar die magiërs en astrologen. Is dat wel goed wat we doen? En de Galdeën moesten erbij komen. En al die wijsheid van die mensen moesten openbaar maken of dat de weg die Nebukadnezar ging, of die daad of die oorlog, of dat goed uitkwam. Zo werkte men. Heel belangrijk stuk ook voor ons. En dan zegt de apostel Paulus, ja, dat klinkt een beetje zo nederig, hè, maar we mogen ons best nederig houden, want als je Jezus gaat zien wie hij is, dat is een koning, mensen. Dat is een God. Johannes valt als dood aan zijn voeten neer, hè, als je hem ziet, hè, in zijn heerlijkheid. Want er staat dan, dat schrijft de apostel Paulus, niet vele wijzen, niet vele edelen, maar de wijsheid van de wereld heeft God het dwaas gemaakt. En heeft hij bevolen door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Die ontvangen het eeuwige leven. Mensen die soms helemaal er niet bij horen, er niet bij kunnen. Of niet zo wijs zijn, dat hoeft helemaal voor God niet. Die kunnen zomaar van hem alles ontvangen, mensen. Want hij gaat met hoeren, tollenaren en zondaren gaat hij eten. Om ze erbij te trekken. Waarom? Omdat die anderen dat allemaal niet wilden, al die wijsheid. Zo zien we heel veel wijsheid in de wereld. Zo zien we heel veel gebeuren in ons parlement. Heel veel zijn er schrikachtig over. Van wat gaat er nu weer gebeuren met deze mannen die daar een nieuwe regering zullen gaan vormen in Nederland. En dat is helemaal van God los. Het woord van God komt er helemaal niet meer bij. En dan denk ik, wat moet het? En dan mogen we toch weten, zoals dat toen was. God heeft een plan. Laten we dat vasthouden. Ook in Nederland. God heeft een plan. En hij gaat het uitvoeren. En dan hebben wij te bidden. O God, neem ons mee. Nou, dat stond er nogal flink op. Die hele grote groep van adviseurs, dat zijn misschien wel duizenden mensen geweest, die moesten allemaal kapot gehakt worden en hun huizen tot puinhopen gesteld worden door Arioch met zijn soldaten. Nou, dat was natuurlijk heel wat en ze wilden proberen het uit te stellen en de koning nog een keer te benaderen. O, koning, vertel dan toch wat je gedroomd hebt. De koning zegt, nee, doe ik niet. Als jullie het niet kunnen, word je in puin gehakt. Nou, de gebod, daar hebben ze een wet van gemaakt. Al de wijzen in Babel moesten omgebracht worden. Dat waren dus de tovenaars, de astrologen, de magiërs, de Galdeën. En daar hoorde nota bene ook Daniel met zijn vier vrienden bij. Die waren daar opgevoed in de Galdeese leer. Waren kinderen van God. Maar toch, die werden daar ook bij opgeroepen om gedood te worden. Nou, daar stonden ze dan. En dan gaan we zien hoe dat gegaan is met Daniel en zijn vrienden. Dus Daniel gaat naar Arioch, die geweldhebber, die beul zou je kunnen zeggen, hè, die al die mensen om moest gaan brengen. Arioch, hij zegt, waarom hebben jullie zoveel haast? Is er niet nog wat tijd? Kunnen we niet nog wat tijd overdenken dat het zo verhaast gebeuren moet? Want, en hij wil dat hij dat ook aan de koning gaat vragen. En dat doet Daniel ook. En dan zegt Daniel, even kijken welk vers we dan zijn. De koning wordt woedend in vers 12. Er gaat een wet uit omdat ze gedood moeten worden. Toen wendde Daniel zich met raad en verstandig geworden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast? Dat stukje is net overgeslagen door de broeder, maar waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? toen liet Arioch Daniel de zaak weten. Het werd bekend. Ze moeten die droom uit gaan leggen. Maar ze moeten ook vertellen wat er gedroomd is. Toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitlegging te kennen te geven. Dit is een belangrijk woord. Daniel gaat naar de koning toe. Hij zegt, geef een bepaalde tijd, dan zal ik u vertellen hoe het zit. Wat een geloof heeft die man. Het is niet nou, ja, we zullen het proberen. Nee, hij geloofde. Ik ga dadelijk, u moet mij tijd gunnen. En dat is heel mooi wat er dadelijk eigenlijk gebeurt, hè, met dat stuk van Daniel met die woorden. Dan komen we bij het punt, hebben we dat eerste stuk met elkaar overdacht, die droom, hè, dat verschrikkelijk in Babel, hele Babel staat te schudden, hè, die duizenden wijzen moeten omgebracht worden. Moet je voorstellen, als er nu een wet uit zou gaan, nou ja, wij zijn natuurlijk veel te humaan en allemaal zo helemaal goed, en dat is misschien ook helemaal verschrikkelijk als zoiets gebeurt, maar dat je dus heel de Haag, heel het parlement en alle die erbij horen, al die wijzen uitgeroeid zouden worden. Moet je voorstellen. En heel het Europese gebeuren met al hun occulte dingen. Ja, zo stond het er toen daarop. Hè? En Daniel vraagt tijd en zegt, ik ga het u uitleggen, maar u moet me wel tijd geven. Wat een geloof heeft die man, hè? Wat een vertrouwen op God. Ja. En dan, daarop vertrok Daniel naar zijn huis. En hij liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Michel en Azaria weten. Nou, die namen hebben ze nota bene, waren ook helemaal veranderd. Hè? De vorige keer hebben we dat gezien. Ze hebben toch eigenlijk afgodische namen gekregen. Hè? Dus Daniel betekent God is rechter. En dan wordt Belshazzar genoemd, de beschermer van Bel. Dat is een afgod. Hanania, God is genadig. En die wordt Sadrach genoemd, ter beschikking van Ra, een of andere zonnegod. Michel, wie is God? Prachtige namen in het Joodse gebeuren. En die wordt Mesach, wie is als Aku, afgoden. Ze kregen allemaal hele andere namen. Azaria, God heeft geholpen. Die wordt Abednego, dienaar van Nego. Nou, ze bleven met hun namen dienaar van God. Mooi, hè? Standvastig. In de grote verdrukkingen en in de nood van dadelijk in stukken gehakt te worden, gaan ze in gebed tot de levende God. Nou, die namen veranderd, dat zien we ook wel in de Bijbel, dat bijvoorbeeld Simon wordt Petrus genoemd. Ook in de Openbaring staat dat we een andere naam mogen en kunnen ontvangen. Hè? Dat zal bij de ene zus en de andere zo gaan. Maar hier hebben ze afgodische namen. Ja. Nou, en die jongens die gaat hij dus, daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet de zaak aan zijn vrienden bekendmaken, opdat zij het aangezicht van God van de hemel zoeken zouden om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Ze gaan dus de God des levens aanroepen in die nood. Gebed. Hebben wij als gemeente ook gebed nodig? En bidt u ook? Want het kan zomaar versloffen. Nou ja, maar even overgeslagen of vergeten. Kan. We hebben zo ook elke woensdag, dat is nu aanstaande woensdag is het niet, zullen we ook wel bidden, maar hebben we een gebedskring. Ik vind het toch heel belangrijk voor onze gemeente dat die gebedskring doorgaat. Onze broeder heeft daar, ouderling, broeder Jan, heeft daar de inleiding van. En ik nodig u nog maar een keer uit om daarbij te zijn. Het gebed in de eindtijd voor onze kinderen, voor onze gemeente is heel hard nodig. Want God verhoort de gebeden. We hebben gezongen, zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. En veranderde hun lot. Nou, en dat gaan ze doen. En het spreukenboek staat eigenlijk, zoals we dat ook kunnen lezen. Dus hadden ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. He, Spreuken 23 vers 6. Herken God in je blijde dingen, in je zorgen, in je noden. Ga met hem in gesprek. Roep hem aan in gebed. En zeker kan je thuis ook bidden. Maar het is ook wel mooi dat we toch niet te klein worden. Hè? Dat we niet met 5, 6, 7 mensen, soms 8 mensen zijn we in gebed. Maar u mag er ook gewoon bij zijn, toch? Want we roepen God aan. Hè? We hebben niet een... Tuurlijk, je mag ook aan elkaar denken. Maar het is ook persoonlijk gebed tot God. En een gemeenschappelijk gebed tot God. En dat gaan die 4 mannen doen. Daniel roept ze ertoe op. De Heere aan te roepen. De Heer is een hoorder van de gebeden. Nou ja, ga nou niet met die gedachte mee van de jongens die ik vroeger ontmoette. Die zeiden nou we kunnen bidden tot we naar ons wegen. Maar God heeft toch al een plan en daar kunnen we niks aan doen. Maar zo is God niet. Want als we bidden maakt toch niet uit. Dat zeiden ze. En omdat u dat allemaal verteld hebt, is het voor ons nog erger geworden. Want als we niet geloven, zullen we dubbele slagen geslagen worden. Ik zeg, wat zeggen jullie jongens? Toen heb ik heb het u meer verteld. Had je zo'n groot bord, heb ik een grote cirkel opgemaakt. Stel je voor dat het plan van God is. Nou, het is niet te begrijpen en niet te omvatten. Dat is veel groter dan die cirkel natuurlijk. Het gaat om het voorbeeld. Maar dat ik zeg, kijk, dit is het plan van God en jullie bidden van de buitenkant tegen dat plan van God. Nee toch, in dat hele plan van God is uw gebed ingesloten. Het hoort erbij bij dat hele plan van God. Dat hebt u ook gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Dat hele, dat gebed hoort in het plan van God. En dat hoorde ook bij het hele plan van God. Die de afgoden daar in Babel gaat vernederen. Omdat ze niets kunnen. Dan kan je wel heel de tempel leegroven, Nebukadnezar. En denken dat jij zo'n grote en machtige man bent geworden. Maar er is een God in de hemel. Als we die aanroepen. Dan hebben we God aan onze kant. Het is ook een hele kunst om naar de wil van God te bidden. U wil geschieden, hè? Dat is het onze vader op het eind. Hè? U wil geschieden, uw koninkrijk komen en daar gaat het om. Als je daarbij betrokken bent, dat is geweldig. Dat mag je bijhoren. Dus die hele afgodendienst, zoals die nu ook opgebouwd wordt in het Europese parlement, Amerika en alles wat ze maar doen. Het zal dadelijk allemaal als niet verdwijnen. Ik geloof het echt hoor. God die gaat wonderlijke dingen doen. Ook in allerlei landen, in Israël. En moet je kijken wat er gebeurt in Iran. Staat het niet geschreven? Ilam, Iran, betekent dat? Zullen tot geloof en bekering komen. Duizenden komen tot geloof. Door de verdrukking heen hoor, want er worden ik weet niet hoeveel doodgeschoten. Het gaat misschien wel naar de 40 of meer duizenden mensen die daar zomaar weggeknald worden. Verschrikkelijk. Laten we er oog voor hebben dat we in die tijd leven. Dat wij nog in vrijheid met elkaar hier om mogen gaan, dat is wel heel bijzonder. Laten we ook die gelegenheid aannemen. Elkaar opscherpen. Hoe mooi is het als je in de Heer Jezus mag geloven en je mag iemand bij hem brengen. Zoals ik mijn vriend, zegt hij, hij ligt stervende, jaren mee gewerkt, een collega, hij is een paar jaar ouder dan ik, Jacob, is een jongen. Ik zeg, we zijn eerst maar eens onze zonde gaan beleiden. Van alle jaren dat we met elkaar gewerkt hebben, want we zijn zondaren. Nou, de tweede hebben we maar eens nagedacht, wie zijn wij? Wat kunnen we voor God betekenen? Wat kunnen we nou aan God aanbrengen? En ten derde hebben we gezien dat hij alles doet. En dat ik gezegd heb, Jacob, zie op God. Roep hem aan, heeft hij ook gedaan. Er is er niet veel getuigenis uit zijn mond gekomen, hij is afgelopen maanden gestorven. Nou, dat komt aan. Dat slaat op je hart. En dat gaat dan soms ook vanzelf. Daarom hebben we zo de Heilige Geest nodig om met de ander ook dat evangelie, het woord van God te gaan getuigen, dat evangelie door te geven. He, want zonder de Heilige Geest is het zo dor en zo dood. He, dus zo gaan de jongens bidden. Nou, zij staan nog voor het Nieuwe Testament, maar toch... Wij kunnen ze wel eigenlijk aanroep aan hen denken. Hè? Want ze gaan bidden, opdat het aangezicht van God, van de hemel, dat gaan ze zoeken. En dat ze barmhartigheid mogen verkrijgen. En ook de verborgenheid. Dat staat ook in Efeze 2. Dat de verborgenheid van het evangelie ook aan de heidenen is bekendgemaakt. We waren in de duisternis. En dat is door de Pinksterdag is het over heel de wereld verspreid geworden. De verborgenheid van het evangelie van Jezus Christus. Dat is een grote verborgenheid, is bekend geworden door het evangelie van de apostel Paulus en de anderen die gepredikt hebben over Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser. Er zijn nog zoveel verborgenheden bij God, dat mensen ook wel vragen, ja, wat vind jij van die twee mannen die dadelijk in zakken bekleed zijn en wat vind je van de eindtijd? Nou ja, ik geloof het allemaal, mensen, maar ik hoef dat. Als ik dingen weet, zal ik het profiteren. Maar als ik het niet weet, dan laat ik het bij God rusten. Dan hoef ik niet te zeggen, nou over 25 jaar, zoals sommigen hebben gezegd, zal de wereld vergaan. Want dat weet niemand. Ga daar maar niet indringen. Maar wees bereid. En ziet dat uw familie ook bereid is, want we hebben nog een taak. We hebben nog een roep tot God. We kunnen nog veel dingen doen. En ja, als misschien zou u denken, als ik die man hoor, dan kijk u naar mij toe. Dat is misschien. Het evangelie is niet saai, hè? Gaat dat nou niet de duivel toestemmen? Of dat dat allemaal zo neerdrukkend is en zo verkeerd? Ja, dat maakt de wereld ervan en de duivel. Maar als de Heer Jezus zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Neem dat kruis op u. En volg mij na. Dat hebben die jongens ook moeten doen. Ze zaten daar notabene in Babel. Ze hebben ook gehuild dat heel die tempeldienst kapot ging natuurlijk. Weggeroofd uit hun koningshuis, die vier jongens. Maar ze zijn doorgegaan met het geloof in God. Ze hebben hem aangeroepen. Wees barmhartige heren. Wat zal u met uw grote naam doen? Nou, dat hoort God wel. Hè? Zeggen, oh, dan ga ik dadelijk dood. Ja, dat mag ook best. Maar wat zal u met uw grote naam doen tegenover Babel? Overwinning. Op het kruis. Waar de Satan zijn kop vernietigd wordt. Waar wij nooit tegen op kunnen, tegen die boze machten. En die grote verleidingen. Zal hij ons voorgaan als de goede herder. Vol van liefde en trouw zal hij ons omarmen en omringen, zoals hij hier deze jongens ook doet. Ze gaan roepen tot God. En wil u de verborgenheden openbaren? Nou, wij willen ook vaak heel veel dingen weten. Maar dat wisten zij ook nog niet. En moet u opletten wat ze doen. In ieder geval wat Daniel doet. Ondanks dat Nebukadnezar helemaal in de war is en staat dat hij de slaap niet meer kon vatten, gaat Daniel rustig slapen. Er zijn er meer geweest, hè? Die gewoon in de rust gingen slapen. Zoals een David. Zoals een Petrus die door kettingen gebonden was om dadelijk gedood te worden. Valt hij rustig in slaap. Mooi is dat. Dat God dat geeft. Daar moet je Psalm 3 over lezen. Ik lag en sliep gerust door Heere, trouw bewust. Daar, hè, prachtige psalm, psalm 3 moet u lezen. Daar ik verkwikt ontwaakte, want God was aan mijn zij en ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Geweldig, hè, dat je zo in slaap kan vallen, rustig alles overgeven aan God. Nou, daar mag je ook wel een gebedsdienst voor houden. Geef dat ons ook, die rust. En dat vertrouwen, hè. Dat is geweldig, mooi. Dus Daniel valt gewoon in slaap. Nou, stond er wel op dat Arioch hem een kopje kleiner zou willen maken. Het werd nog uitgesteld. Dat was natuurlijk voor Arioch ook nog wel heel wat. Want die koning kan wel zo woedend zijn van, nou ja, niks meer te maken. Weg met al die mensen. Maar dat gebeurde niet. Want God bestuurt alle dingen. Hij houdt het vast. En dan wordt Daniel wakker. En we lezen het. Toen werd, vers 18, 19. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Dus Daniël die krijgt in de nacht terwijl hij slaapt een visioen van God. En hij gaat precies zien wat die Nebukadnezar gedroomd heeft. En hij krijgt ook nog de uitlegging erbij. Nou, het was een hele wijze jongen, Daniël. Maar hij moest het echt van God hebben, want hij zei, ja Heer, dit heb ik niet. Wij bidden dat u het ons geeft. En dan zie je plotseling, o afgoden, o magiërs, o tovenaars, galdeërs, wie u ook maar bent. Jullie kunnen niks, maar de God van de hemel wel. Hij kan het wel. En hij doet het ook. Als je die God hebt, dan is het goed met u. Maakt niet uit waar je vandaan komt hoor. Maakt niet uit waar je vandaan, of je naar Turkije of noem maar op, waar u ook allemaal vandaan komt. Of in Indonesië of Zuid. Maakt niet uit. Dan kom je uit de heggen en de steggen. God zal bij je zijn. En hij zal zijn naam groot maken, ook in uw leven. Want je bent een koningskind. Mooi, hè? Ja. Nou, dat waren koningskinderen. Ja. Dus, nou, en wat gaat hij nou doen? Dus hij, nou rent hij gelijk naar de koning. Zo stom zouden wij kunnen zijn, hè? De ouderling, broeder Jan Lutebessie, die wijst ons er vaak op. Laten we ook meer God danken, hè? Dat slaan we soms wel eens over. Nou, dat deed Daniël ook niet. Hij gaat niet gelijk, nou ken ik de droom, dan ren ik naar de koning toe, het is allemaal op. Nee, hij gaat nu eerst God loven, prijzen en aanbieden. Dat is eigenlijk het derde punt wat ik over na wil denken met u. We hebben nog een paar minuten daarvoor. En Daniël gaat God groot maken. En hij gaat de deugden, dat ga ik u even uitleggen, van God noemen. In zijn gebed. Deugden van God zijn eigenlijk de eigenschappen van God. Wie God is en wat hij allemaal als basis rond zich heen hebt. Ja, het is eigenlijk niet te noemen, dat is zoveel, maar hij noemt een aantal dingen. Hè? Daniël nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan noemt hij de eigenschap van God, of de deugden zou je kunnen zeggen, want van hem is de wijsheid. God is de wijsheid. Boven alle Babel, boven alle tovenaars, boven alle mensen uit. Boven alle demonen uit. Boven de Satan uit. God is wijsheid. Nou, daar mag u best wel eens over nadenken. Dat het hem nooit uit de hand loopt. Dus je mag ook versterkt worden in het vertrouwen in die God. Die wijsheid is. Wij mogen bidden. Met het woord van Jacobus, als u wijsheid ontbreekt, dat wij het van hem begeren die mildelijk geeft en niet verwijt. Als je zegt, ik ben zo dom, nou, God zegt, nou, dan wil ik met jou niks te maken. Nee, hij verwijt het niet. Hij zegt, kom naar mij toe en vraag wijsheid aan mij. Wat is de wijsheid van deze eeuw? Geld, macht. Maar de wijsheid van God is hem te aanbidden. De wijsheid van God is voor hem te knielen. De wijsheid van God is hem te erkennen boven alle machten en aan afgoden van deze wereld. Die God hebben wij. Ontbreekt het u? Heb je het niet? Hij heeft het wel. Zelfs als je geloof zwak of klein is, roep hem aan, Heer, versterk ons geloof. Zelfs als de zonde je benauwt en je wordt aangevallen door allerlei heren, verlos ons van die dingen. Je redt het soms helemaal niet. Moet je kijken wat een slag dat de boze gemaakt heeft met je telefoontje. Je kan er wel de hele dag op gaan zitten, het blijft iedere keer maar hup, hup, hup. Dus we moeten daar ook van af. God kan je ervan af helpen. Dat doet hij soms, omdat wij zo eigenwijs zijn, door soms verdrukkingen heen hoor. Daar moet u wel rekening mee houden. Dat je soms door verdrukkingen heen moet, omdat je maar eigenwijs in een bepaalde zonde vast blijft houden. Hè? Dus wij moeten dat ook leren. En met goede tierenheid wil hij ons omringen. Hij Maar hij heeft de wijsheid, maar ook de power. Hè? Hij is de almachtige God. Staat boven alles. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Moet u voorstellen wat God ook in de geschiedenissen gedaan heeft, maar ook misschien in uw eigen leven. Ik zou ook wel allerlei dingen kunnen noemen over de goedheid en de kracht en de alwetendheid van God in mijn leven. Maar we zullen een voorbeeld nemen van David. Hè? David moest vluchten als een veldhoen op de bergen. Voor wie? Nou, voor zijn schoonvader Saul, die koning was. En David was wel gezalfd, maar was nog geen koning. En Saul wil hem echt doden, die wil zijn eigen schoonzoon doden. Die is vergramd op hem. En op een gegeven moment gaat David vlucht een berg op. Je moet zeggen, dat is zo'n puntige berg. En dan gaat hij omhoog. En die hele berg is nu omringd met soldaten van koning Saul om David te vangen en te doden. Nou, nog even. En dan is die... Wordt hij door het zwaard gedood. Deze David, die door God gezalfd is. Vlak voor dat gebeurt, komt er een bode. Koning Saul. De Filistijnen zijn in het land gevallen. Je moet direct een heel het leger trekt terug. En David is weer bevrijd. Zo is onze God. Zo zie je het eigenlijk ook voor deze mannen. Dus laten we meer ons vertrouwen stellen op hem. Die eeuwig leeft. Hè? Want hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan de wijze en de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart de diepe en verborgen dingen. Nou, dat is geweldig. En dat wil God soms aan zijn knechten bekendmaken. Hè? Neem nu bijvoorbeeld Abraham, zo heel bekend. Dat God gaat zeggen, zal ik tegen Abraham niet vertellen wat ik doe? Ja, ik ga het hem vertellen, want Sodom en Gomorra zullen verwoest worden, verbrand worden. Hè, vanuit de hemel het vuur, verschrikkelijk. Hè. Maar zal ik tegen Abraham vertellen, want hij gaat het openbaren en vertellen. Zo wil God ons ook allerlei dingen vertellen. En als u dingen wil weten, er staat zoveel in het woord van God. Van zijn belofte, van zijn trouw, van zijn liefde. Daar mag u ook op pleiten. Hè? God wil u niet verstoten. Gaat u niet voorbij. Heb je moeilijkheden, heb je zorgen, breng het dan wel bij hem. Moet je soms wel lang wachten. Nou, hoe lang dat hier geweest is, weten we ook niet. Maar ze gaan God loven. Voordat hij naar de koning ging, gaat hij God loven. Hem prijzen. Hè? Want van u zijn de openbaringen. Van u is het licht. Hij weet wat in het duister is, want het licht is volkomen bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Dan hopen we de volgende keer, als God het geeft, dat Daniel in gesprek gaat met de koning. Dat is heel belangrijk. En dan sluiten wij nu af met dank, met een oproep. Denk ook eens aan de ouderling Hoetebessie die de gebedskring elke zondag, elke woensdag voorbereidt. En u bent van harte uitgenodigd. Wij gaan niet verplichten. Maar als je het met je hart doet en je hebt er even tijd voor, kom er eens een keer bij. Ik kan misschien niet altijd als je druk hebt, maar het is wel belangrijk. Het is wel belangrijk om God aan te roepen. Zo zijn wij begonnen, tenminste, ik begon mijn gebed afgelopen woensdag. Heer, ontferm u onzer. En dan bedoel je niet alleen jou, maar dan bedoel je toch de hele gemeente. Want we horen er allemaal bij, toch? Om hem groot te maken, te loven, te aanbidden. We zijn in de eindtijd, mensen. Dit is een geweldig voorbeeld van Daniel. Wat later, wat broeder Jaap net ook zei... Wat in de openbaringen, wat hij hier noemde als profetie, in de openbaringen geopenbaard wordt. Amen.